Er was de afgelopen maanden veel te doen rond de Vlaamse kanon. Zowel mensen voor als mensen tegen. Heel veel reacties. En reacties die ondertussen ook na het publiceren van die kanon niet gaan liggen zijn. Ik heb Rick Torfs aan de telefoon. Ook hij heeft de Vlaamse kanon ingekeken. Meneer Torfs, wat is uw gevoel na het inkijken van die kanon?
Wel, ik heb er eigenlijk weinig gevoel bij. Dat is misschien mijn eerste gevoel. Die kanon was in het begin erg controversieel. Door sommige mensen aan de eerste rechterzijde werd dat gezien als een mogelijkheid om Vlaanderen mooi in de verf te zetten. Aan de linkerzijde werd er gevreesd dat het een heel nationalistisch iets zou worden. En in feite is het, denk ik, een lijst van een aantal dingen, gebeurtenissen die belangrijk waren, de ene al meer dan de andere, en die je kunt gebruiken als gespreksbasis. Zoals het ook door Manu Geraert, die dus de voorzitter van de commissie was, is voorgesteld. Ik denk dat we eigenlijk de zaken wel gedramatiseerd hebben. De mensen die vroeger heel bang waren, zijn nu opgelucht of zelfs tevreden. Maar ik vind eigenlijk aan de andere kant zo'n kanon nu niet iets om wakker van te liggen in het leven.
Als ik de berichten voordien las en de reacties las, dan dacht ik twee dingen, meneer Torfs. Aan de ene kant, die Vlaamse identiteit, hebben we die wel? En hoe belangrijk is die überhaupt in een wereld die alsmaar groter wordt? Dat was mijn bedenking één. En bedenking twee, en dat geeft mij ook wel een beetje schrik, dat is het feit dat als je chauvinistisch bent en je wil dan eens Vlaams zijn, dat je heel snel in die rechterhoek wordt geduwd. Hè? Wat is uw gevoel daarbij?
Dus wat het eerste betreft, wat is identiteit? Ik noem mezelf altijd een Kempensnationalist, omdat niemand dan boos wordt. Maar voor de rest is mijn identiteit ook wat vaag op heel veel punten. En dat je inderdaad met Vlaanderen meteen in de rechterhoek wordt geduwd, is ook een beetje bizar. Want je hebt inderdaad ook Vlamingen die zich voornamelijk wereldburger noemen. Mm-hmm. En dat zou dan wat linkser zijn. Maar misschien is ook Donald Trump een wereldburger, weet ik veel. Dus dat is inderdaad nogal makkelijk om dan zo meteen met etiketten te zwaaien. Ik vind dat een vrij simplistische benadering. En natuurlijk wat we nu te zien hebben gekregen is, denk ik, echt een momentopname. Ik denk altijd aan de Italiaanse historicus en filosoof Benedetto Croce. Die schreef lang geleden al, elke generatie heeft het recht om de geschiedenis te herschrijven. Dus er is niks dat meer verandert dan de geschiedenis. We kunnen nog meer rekenen, denk ik, op het heden en de toekomst dan op de geschiedenis. Iedereen interpreteert die telkens weer opnieuw. En dat zien we hier ook. Dit is een momentopname waar je bepaalde keuzes in vraag kunt stellen. Er staan heel veel, of in verhouding toch enkele dames in, die vaak onbekend zijn. Maar je kan dat moeilijk anders doen in onze tijd. Pater Damiaan, die nou de grootste Belg is geweest, is uit beeld verdwenen. Goed, dat zegt misschien ook wat over de tijdgeest. Dat Hugo Claus wel in die kanon staat en Paul van Ostaaien niet, is een persoonlijke keuze. En ik vind dat eigenlijk een teken van slechte smaak. Ik sla van Ostaaien stukken hoger aan dan Hugo Claus, hoewel dat misschien voor sommigen heiligschennis is. Maar dat is ook mijn persoonlijke voorkeur. Dus het staat vol persoonlijke voorkeuren van mensen die misschien expert mogen zijn in bepaalde dingen, dat ontken ik niet, maar die natuurlijk ook hun persoonlijke voorkeur naar voren schuiven. En, maar goed ook, dat laat ook zien dat die kanon minder kanoniek is dan veel mensen eigenlijk dachten.
Na het verhaal van Vlaanderen bij de openbare omroep en nu die Vlaamse kanon, is er duidelijk toch wel een beetje nood aan een soort van Vlaamse identiteit, een soort van Vlaams chauvinisme. Waar staat u in dat spectrum?
Vindt u dat ik ben eigenlijk ik denk chauvinisme, ik ben daar eigenlijk geen groot voorstander van. Ik vind bijvoorbeeld ook niet dat je per se een supporter moet zijn van een coureur of een voetbalclub of zo, omdat ze Vlaams is en zo verder. Mm. Ik heb dat eigenlijk weinig. Wat natuurlijk wel zo is, je hebt bepaalde gevoelens die je deelt met andere mensen. Hè? Dus dat is vanzelfsprekend. Je hebt bepaalde gewoonten, gebruiken in Vlaanderen die je leuk vindt. Bijvoorbeeld wielrennen. Ik ben daar ook een heel grote fan van. Als ik bijvoorbeeld een Costa Ricaan zou geweest zijn, zou die belangstelling wellicht kleiner zijn geweest. Maar of dat het moet leiden tot een enorm wijgevoel, daar ben ik altijd wat sceptisch over. Ik ben geen fan van de grote massa's. En ik denk altijd, ik heb altijd wat de mentaliteit gehad om wat tegen de stroom in te roeien. Dus ik heb nu bijna de mentaliteit, maar dat zijn mijn eigen afwijkingen, om te zeggen welke prachtige dingen staan er allemaal niet in de kanon. Dat zou zo mijn eerste reflex zijn. Maar goed, dat is misschien een mentale afwijking en ik ben te oud om daar nu nog helemaal wat aan te doen.
Ik heb misschien nog één ding dat niet in die kanon gaat staan, maar ja, het is vooruitkijken in de toekomst natuurlijk. Ja, 2024 zal Vlaanderen ook een belangrijk issue worden in de verkiezingen. Gaat u zelf meeduwen aan dat issue? Gaat u zelf deelnemen?
Aan die verkiezingen? Om te beginnen, moet ik nog in leven zijn tegen dan. En de kans is niet zo groot dat ik actief meedoe, maar ik ben wel nog altijd met mensen in gesprek en aan het denken. Maar natuurlijk, als je kiest voor de politiek, dan is dat een enorm zware opoffering. Dan moet je er tegen kunnen dat je door iedereen wordt beledigd. Dat is een groot stuk van de beroepsomschrijving. En een tweede stuk ook, je moet alles in het leven opofferen voor die politiek. En dan denk ik, ja, alles is toch wel... wel heel veel. Politici zijn de martelaren van onze tijd geworden.
Dus bent u nog aan het afwegen of u martelaar wil worden, als ik het goed begrijp?
Wel, en dat ligt mij niet zo. Ik ben eigenlijk een levensgenieter die het prachtige schenk dat het leven is, ten volle wil savoureren. En als politicus is dat tegenwoordig heel moeilijk. Ze zijn de minst sympathieke bevolkingsklasse voor vele mensen.
Ja, vanuit uw vorige geschiedenis hebt u uiteraard wel kennis over martelaarschap, hè, meneer Tors?
In het kerkelijk recht is er ook sprake van martelaars, maar daar kun je ook dit over zeggen. Iemand die er echt voor kiest om een martelaar te worden, is eigenlijk geen martelaar, want dat overkomt je, maar is in wezen een soort carriërist. Dus in die zin moet je daar allemaal diep over nadenken, voor je daar beslissingen in neemt.
Genoeg stof om over na te denken, maar u hebt nog even, hè. Dankjewel, Rick Tors.